Maar met hoeveel werknemer was je dan die bij Uber ging werken?
Eerste.
De eerste?
Ja.
Maar in, op het hoofdkantoor, wat er nog niet eens was eigenlijk, toch? Want nee, dus dat is Amsterdam, dat is het hoofdkantoor.
Dit is nog
jij
eerder.
Zat daar. Ja.
Ik zat in New York.
Oh, je zat in
New
York.
En dus dat was voordat Uber een kantoor had. Dus we werkten elke dag vanuit een andere Starbucks of hotellobby.
Nee. En de snelst groeiende bedrijf, hè? Die Replit en het Logable.
Oké, dan praat je over het maken van een internet.
Weet je hoeveel mensen er werken bij Replit?
Nee.
Nou, doe ze een gok.
500.
70. 70 mensen werken er.
Ja. Met een miljard omzet straks.
Ja.
Meer soorten eiwitten mogelijk dan atomen in het universum.
Dat meen je.
Dus oneindig.
Oneindig. Ja, onbestelbaar toch?
In het universum. We hebben gedacht hoe groot dat is.
Maar heb je nou niet, ben je nou niet begonnen aan iets wat echt wel een beetje groot is?
Dit is.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot 5 miljoen euro. 3 topondernemers als coach. En een bereik van meer dan 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Welkom bij de Dutch Dragons. Ja, we zitten al een beetje voorpret hebben hier. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast op het gebied van AI en ondernemerschap. Goedemiddag Jelle, Jelle Prins. Jelle, we hebben al een beetje een voorgesprekje gehad, maar kan je jezelf introduceren? Ja.
Jelle, geboren Amsterdammer, nu hier in Rotterdam.
Vind je het wat?
Dit is een prachtig huis. Dit is jouw huis?
Ja.
Ja, heel mooi.
Volgende. Hij mook hem, hè? Die dat is lekker om even een compliment te krijgen, man.
Ja.
Van Amsterdam.
Nee, dit is wel een ontvangst hier. Maar mijn carrière die startte ooit bij Uber. Dat was in 2009. Daar was ik de eerste die samen met de founders daar aan de slag ging. Dus dit was nog voordat er Uber enige auto op de weg had. Puur een idee. Ja. Was zelfs nog geen officiële entiteit. Het was een handshake en dat was het. Kunnen we het uren over hebben? Ja. Laat ik aan jullie hoeveel we het erover gaan hebben.
Maar met hoeveel werknemer was je dan die bij Uber ging werken?
Eerste.
De eerste?
Ja.
Maar op het hoofdkantoor, wat er nog niet eens was eigenlijk, toch?
Want nee, dus
dat is Amsterdam, is het hoofdkantoor. Op, was dat toen al fiscaal? Of, want ze zijn, het zijn toch geen Nederlanders?
Dit is nog
jij
eerder.
Zat daar. Ja.
Ik zat in New York.
Oh, je zat
in
New York.
En dus dat was voordat Uber een kantoor had. Dus we werkten elke dag vanuit een andere Starbucks of hotellobby, et cetera. Ja.
En hoeveel aandelen had je?
Genoeg.
Ja, lekker!
Ja. Oh, okay. Ja, Michel, je bent er helemaal stil van, hè?
Nee, ik ben echt stil van. Ja. Mooi, man.
Nee, dus
om een
stapje terug te nemen.
Heel gaaf.
Ja. Ja hoor.
Nog?
Ja, tuurlijk.
Nou, ondertussen heb ik daar ver weg het meeste wel van verkocht. Ja hoor.
Maar je bent lekker binnen.
Ja hoor. Ja.
Maar Jelle, ik vind het echt waanzinnig. Dus je bent als de eerste werknemer van Uber zonder dat het überhaupt nog iets was.
In New York.
Ja. Ja, dus om een stap terug te nemen. De vraag die mensen dan altijd stellen. Hoe kom je daar in godsnaam aan tafel met die ondernemers? En dus in 2007 heeft Apple de iPhone aangekondigd. 2008 kwam dan de App Store. En ik herkende dat als de volgende revolutie. Als in, dit wordt de volgende golf van innovatie. Hoe oud was ik toen? Ja, ik was nog aan het studeren. Dus ik ben nu 41. Doe eventjes het rekensommetje.
Ja, 20 jaar geleden.
Toen ik de iPhone zag, toen zei ik dus ook tegen vrienden van, oké, hierin moeten we mee. En je kan niet voorspellen dat daar een Uber uitkomt. Maar ik zei van, we moeten gewoon mobiele applicaties gaan ontwikkelen. En dat deden we. We hadden gewoon een aantal leuke ideetjes. En in die tijd, als je een mobiele applicatie lanceerde, dan kreeg je daar heel veel aandacht mee. Elke dag werd ik gebeld door journalisten. Letterlijk elke dag.
En toen zat je daar al?
In 2008 zat ik nog hier, maar in 2009 ben ik naar New York gegaan om daar te studeren aan NYU. Ja.
Hoe weten die journalisten dan dat je daarmee bezig bent?
Die lezen stukken van andere journalisten. En journalisten zijn ook mensen, dus die zijn ook een beetje lui. En die denken, oh, dit is een leuk verhaal.
Ja, dat is waar. Journalisten zijn lui.
Die blijven wel lui, ja.
In die tijd was het verhaal heel erg van, oh, dat is een gold rush. En elke appontwikkelaar wordt heel snel rijk. Nou, van die apps in de App Store zijn maar weinig, denk ik, heel erg rijk geworden. Maar in ieder geval kregen we daar veel aandacht. En dus toen ik in New York aankwam, toen kende ik daar niemand. Maar ik had het geluk dat de eerste week dat ik daar aankwam, stond er een artikel over een van mijn applicaties in Wired Magazine. En het was ook nog eens een applicatie die gebruik maakte van GPS en Google Maps en zo. Dat was heel weinig in die tijd in mobiele applicaties. Nu vinden dat normaal. Toen was het niet triviaal.
Ja.
En dat was gelezen door Garrett Camp en Travis Kalanick, de oprichters van Uber. En die dachten van, oh, deze jongen die weet hoe die om moet gaan met GPS en maps en dergelijke. We sturen een mail.
Wat studeerde je eigenlijk, Jelle?
In Amsterdam informatiekunde, in New York computer science.
Oké.
Okay. Ja. Dus je zet 2 tegelijk.
Nee, dat lijkt heel erg op elkaar. Informatiekunde is wat breder. Daar heb je ook de menselijke aspecten van hoe je een applicatie ontwerpt. Dus de gebruikersinterface en de bedrijfskunde en dergelijke. En computer science is heel veel meer het programmeren.
Zo.
En
dus
ik was in New York en ja. Ik kende daar nog niemand. En ik kreeg dus een mailtje van, hey, we zijn een New York en San Francisco based startup. Wat zoveel betekende als de een woont in New York en de ander woont in San Francisco. Maar ze wilden graag afspreken. En ik kreeg dagelijks van dat soort mailtjes van mensen die ideeën hadden. Maar omdat deze zeiden dat ze in New York zaten en ik daar niemand kende, had ik zoiets van, hier kan ik nieuwe vrienden maken. Ja. Ik had me ook echt voorgenomen om gewoon elke uitnodiging om daar ja op te gaan zeggen, om nieuwe mensen te ontmoeten. En ze stelde ook voor om mij te ontmoeten bij een Starbucks, een paar minuten van mijn nieuwe appartement op Manhattan. En daar pitchen ze dus het idee. En mijn eerste reactie was, hier heb je helemaal geen app voor nodig. Ik zei van, kijk eens, als we hier naar buiten kijken, dan zien we hier 50 yellow caps. Ik kan naar buiten lopen en mijn hand opsteken en dan hebben we een taxi.
Ja. Ja.
En toen zeiden ze van, ja, maar we hebben ook deze jongens, Tim Ferriss, Sean Fanning enzovoort. Ze gingen name droppen van mensen als adviseur. Veel zeiden me op dat moment gewoon niet veel of niks. Ja. Ik had de founders Travis en Garrett ook nog niet gegoogeld. Dus ja. Dat was misschien goed. Ik ging naar huis met het van, ja, ik weet niet of dit een interessant idee is om aan te werken. Maar toen ben ik ze gaan googlen en toen realiseerde ik me van, holy shit.
Dit zijn wel gasten met een boodschap, ja.
Travis had zijn bedrijf verkocht voor 25 miljoen. Garrett had het voor 75 miljoen verkocht. Dus dan voor mij als student, natuurlijk, je moet je in meegaan. Je moet je aan gaan werken en gaandeweg wordt dat.
Hoe hebben ze
jou
dan overtuigd dat jij zegt, die 50 yellow caps, we gaan toch Uber doen?
Ja, ze begonnen wel uit te leggen van, kijk eens, New York is wel een unieke stad. Qua.
Altijd dat een yellow cap rijdt, maar hier niet hoor.
Hier niet.
Nog niet misschien.
Nee, ik was hier ook net te laat. Omdat er vrij weinig Ubers zijn hier in de stad.
Nee, maar ik bedoel ook geen taxi.
Nee, maar dus dat. En datzelfde heb je in San Francisco dus ook. Daar belden in die tijd mensen een taxi. En dan moest je hopen dat hij daadwerkelijk kwam.
Want we hadden 3 andere klantjes. Die sneller kon ophalen en langer kon wegbrengen.
Ja. Maar je legt door, ja. Dus ik vind het zo mooi van dit.
En dus toen werd ik verantwoordelijk voor de mobiele applicaties van Uber. En hebben we in 2009 hebben we de eerste prototypes ontwikkeld.
Mag ik vragen, hoe stap je in? Want er komen ook aandelen bij kijken.
Ja, dus officieel was er nog geen eens een entiteit. Nee. Dus in de eerste, ik denk dat het misschien wel maanden was het zo van, oké, naarmate dit allemaal staat,
we
komt
gaan
dat
avontuur
goed.
Aan.
En op een gegeven moment heb ik wel een contractje getekend, terwijl we daar in een, dat was ergens in een klein barretje of een lunchbarretje of zoiets, waren een paar papieren en dat was het ook.
Ja, dat was
en dan moet je ook, Ik heb een minimale vergoeding gekregen. Nee, eigenlijk niet.
Dat was 21, 22 jaar, hè? Het is wel nodig, hè?
Maar ook jarenlang had ik eigenlijk geen idee van wat dat waard zou zijn. En natuurlijk, ik ben op een gegeven moment, na ongeveer 1,5 jaar, ben ik bij Uber weggegaan. Financieel misschien de domste beslissing uit mijn leven. Want daarmee heb ik ook een deel van die aandelen
weer
terug moeten geven.
Wil je zeggen hoeveel procent je had in het begin? Wat je terug moet geven?
Nee, dat moeten we buiten gaan.
Ik kom het proberen.
Ja, dat is niet leuk om te vertellen.
Maar als ik het google, vind ik het dan?
Nee.
Nou, dan hoeft het ook
misschien
niet.
Misschien naar Jackie Piet nu?
Ik ben er heel tevreden mee. Ja. En, maar op een gegeven moment vroeg Booking.com aan mij of ik hun...
Kees Kolen.
Of ik hun eerste applicatie wilde maken. En gelijkertijd...
Ook.
Moet ik zeggen, bij Uber me op dat moment ook wat langzaam ging. Want we hadden het prototype, maar waarom werd er dan niet gelanceerd? Dat was een beetje een frustratie van mij. Ik ben nu op een gegeven moment, moest ik sowieso ook weer naar Nederland. Ook omdat hier mijn vrienden en familie zijn. Dus ik ben erg gehecht aan Nederland. En gelijkertijd was daar Booking. En toen heb ik een agency opgericht waar we heel veel mobiele applicaties hebben ontwikkeld. Voor Booking, dat was een van de eerste. Katawiki is ook denk ik een bekende, maar ook verschillende Nederlandse kranten. NRC, Volkskrant en dergelijke. Vervoersbedrijven, ook het RET hier in Rotterdam en de GVB in Amsterdam.
Maar wat je eigenlijk zegt, Jelle, dus je hebt aan de vooravond gezeten van de appontwikkeling van Uber. Eigenlijk, die heb jij
in dienst, echt in
En ook van Booking.
Ja, officieel was ik dus niet eens in dienst, want het was geen entiteit.
Oh, ja,
het zijn twee totale andere applicaties. Wat is dan
de chauffeursapplicatie en de passagiersapplicatie?
Nee, de Booking. Oh. Dus een hotelletje boeken of een autootje boeken. Of ligt dat heel erg dicht bij elkaar?
Nee, maar dat maakt toch in principe niet uit?
Ik denk dat dat waar mijn kracht ligt, is dat ik hele gebruiksvriendelijke applicaties kan ontwikkelen. Dat ik heel goed kan nadenken over van...
Je bent
zeker
een soort
in die
Steve
tijd,
Jobs eigenlijk.
Nee, daar wil ik mezelf niet mee vergelijken. Ook omdat het een heel ander soort persoon is, denk ik.
Ja.
Maar dat ik heel goed begreep van wat willen mensen nu daadwerkelijk op hun telefoon doen. En wat willen mensen in die tijd nog achter hun computer willen gaan doen. Wat is het verschil tussen als je een hotel boekt op je telefoon versus via een website?
Dat kan je in je hoofd gewoon voor je zien.
Nou, dat had ik op dat moment.
Ja, in plaatjes, denk ik.
Ik denk dat ik dat op dat moment beter begreep dan veel anderen. En dat daarom organisaties naar ons toe kwamen.
Ja.
En ons om advies vroegen hierbij. In die tijd waren er ook verdomd weinig organisaties die echt mobiele applicaties konden ontwikkelen. Dus het was echt een soort
van... Programmeerde je zelf of had je het plaatje in je hoofd en wist je...
Ik heb dus heel vroeg toen de beslissing gemaakt van oké, als ik hier wil schalen... dan moet ik andere mensen dat werk laten doen.
Precies,
en dus daar zelf minder in gaan verdiepen. En dus toen hebben we een aantal jaren hebben we die agency gehad. Ik heb altijd contact gehouden met de mensen bij Uber. En toen in gesprek op een gegeven moment was mijn vraag aan ze van... hey, we hadden nog zoveel extra ideeën. Hoe staat het ermee? En toen vertelden ze dus dat ze... op dat moment hadden ze 4 mobile ontwikkelaars. En ik had er met mijn agency, ik weet niet hoeveel precies... 10 of zoiets.
Dus wat bedoel je met je agency? Dat was je eigen bedrijfje?
Een bedrijfje hier in Nederland, waar we voor onder andere Booking.com en
die
andere de opdrachten deden.
Dat heb je, hoe heet dat bedrijf?
Dat heette Moop.
Moop.
M-O-O-P. Ja.
Oké.
En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door de CTO van Uber op een vrijdagmiddag. En die zei van, hey, aan de ene kant wil ik wel praten met dat we jullie gewoon wat opdrachten geven, maar ik wil eigenlijk veel liever met je over hebben of je niet terug wil komen.
Overpakken.
En we kunnen ook wel je agency dan overnemen, zodat je terug kan komen. Grappig detail, wat ik zelden heb verteld, is dat we diezelfde vrijdagmiddag ook werden gebeld door een baas bij Adobe.
Ja.
Bekend van Photoshop en dergelijke. Die had een van onze applicaties gezien die we voor NRC hadden gemaakt. En die zeiden van, hey, dat is een mooie applicatie. Kunnen we jullie club niet overnemen?
Ook overnemen?
Ja, dezelfde dag.
Oh, dat is lekker, twee bieders.
Ja, dus toen hebben we die discussies in parallel gevoerd. Maar voor mij was het heel erg duidelijk van, ik wil terug naar Uber. Want dat was het... rocket ship in die tijd.
Dat
was zoveel. Ja, dus dit was zeg maar begin 2014. En dat was echt begin van die hypergrowth. Daarna is Uber elke 6 maanden in aantal medewerkers verdubbeld.
Maar moet je nagaan, hè? Want je bent 20 jaar geleden ben je bij Uber begonnen. Hè? En na 8 jaar ben je weer teruggekeerd met je agency.
Nee, veel eerder. Dit was 2009, 2010 zat ik er en dan 2014 weer terug.
Ah, je bent 2 keer lekker ingestapt.
En toen is toen ook ingestapt.
Ja,
kun je ook weer aandelen.
Ja, al heb ik die voor het grootste gedeelte gewoon over het team wat ik had verspreid.
Top zeg.
Ja. Sharing is caring.
Ja.
Moet jij eens leren, joh?
Ja, maar dat hoef je wel hard, maar
ga door.
Ja, dus toen ben ik daar heel lang gebleven, grofweg tot mid 2020.
Tering, wat zou je veel geleerd hebben daar?
Ja, heb ik heel veel geleerd. En denk ook de reden dat ik daar weg ben gegaan is omdat ik op een gegeven moment merkte dat die groeicurve afvlakte. Dat ik, toen ben ik...
Dat was nog voor Uber Eats, zeg maar.
Nee. Dus Uber Eats heb ik ook nog wel dingetjes mee geholpen. Dus ik denk dat ik in 2018 al tegen mijn baas daar zei van... Hey, ik denk erover om weg te gaan. En toen heeft hij me aangeboden van... Hé, maar je kan hier nog gaan helpen en hier. Dus toen heb ik nog bij Uber Eats en Uber Freight.
Zat je toen wel in Amsterdam?
Ja. In Amsterdam. Ja, dus ik ben nooit...
Nooit meer teruggegaan naar Amerika.
Ik ben nooit daar in
Omdat
Amerika...
Omdat ze het hoofdkantoor hadden.
Ik ging daar een paar weken per natuurlijk regelmatig heen. Maar ik heb het voor Uber, het engineeringkantoor hier in Amsterdam opgericht. En dus ik heb in heel veel verschillende afdelingen telkens nog dingetjes gedaan. Maar ik merkte dat elke keer het enthousiasme
minder werd
of korter duurde eigenlijk. En dan wordt het op een gegeven moment tijd om echt weg te gaan.
Mooi dat je dat kon doen.
Ja. Ja. En,
dat kan toch?
Iedereen doet dat, hè? Niet iedereen gaat als de curve naar beneden gaat weg bij een bedrijf.
Nee. Hey, en zeker bij zo'n bedrijf heb je gouden handboeien enzovoort. En,
nee, maar dat
en het is
dus
super comfortabel.
Dan ben je heel erg van jezelf overtuigd.
Nee, daar word je niet gelukkiger van, maar dan...
Nee, maar dat, als je deze keuze ben je van jezelf heel erg overtuigd. Eens. Dat is toch top?
Ik vind dat
zie je.
Ook dat boek. Want toen Kees Kolen en Elise Tan was het, of wie was het ook weer, die dame?
Hij is een CEO daar geweest.
Ja.
Zeg maar misschien durf ik niet meer te zeggen. Later, maar Kees heb ik nog goed contact mee.
Ze is 3 jaar geleden weggegaan.
Ja. En dus... Begin 2020 wist ik heel zeker dat ik bij Uber weg zou gaan. En toen ging ik lunchen met een vriend van mij. Op dat moment was het misschien nog een kennis. We hadden elkaar in 2013 ontmoet. Hij werkte bij Google, of eigenlijk bij Google X, de Moonshot Factory van Google.
Wat is een Moonshot Factory?
Daar doet Google de hele gekke dingen.
Ja?
Van luchtballonnen die internet moeten verspreiden. En hij is daar verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van de eerste TPU's, dat zijn de AI-chips waar Google op draait. Dus Google maakt hun eigen chips in plaats van dat ze die van Nvidia gebruiken.
Okay,
voor veel van de dingen. En dus hij stond daar aan de wieg.
Laten ze die maken bij Intel of TSMC?
Ja, dus, maar ze ontwerpen het dan zelf en dan worden ze elders gefabriceerd, geloof ik. Ik weet daar de details niet van. Maar hij vertelde mij van verschillende dingen die hij bij Google zag op AI-gebied, de ontwikkelingen die daar waren. En dus dat was begin 2020. En ik herkende dat als, holy shit, dit is weer die,
op een golf
die
bijna
volgende golf die er zou komen. Kikker, en je weet dan niet precies wanneer dan dat iPhone-moment wordt, het ChatGPT-moment, maar je zag dat er was. En dit is Stefan Grieken, ook mijn huidige co-founder. We kenden elkaar dus al sinds 2013, probeerden elkaar altijd te recruiten. En dat is van geen van beide kanten ooit gelukt. Maar op dat moment wisten we dat we allebei weggingen bij Google en bij Uber. En bonden we feitelijk over dat we op een gegeven moment weer iets nieuws wilden gaan starten. En we wisten nog niet precies wat voor een product we dan wilden gaan bouwen. Maar voornamelijk dat we een bedrijf wilde bouwen wat een potentie had voor een hele positieve impact op de wereld.
Mooi.
We wisten het soort mensen waarmee we wilden werken. Het soort cultuur wat we wilden bouwen bij het bedrijf. En nou ja, hij vertelde me over de AI-ontwikkelingen. En dus wisten we ook van we gaan kijken van waar denken we dat we de meest positieve impact kunnen maken met AI. En toen hebben we eerst een hele periode, voornamelijk hij, onderzocht of je binnenvaartschepen, of je die autonoom kon gaan laten varen.
Mm-hmm. Nee joh.
En dus, ja. Dus dit was in de COVID-periode en dan gingen we eigenlijk, dagelijks belden we gewoon uren, terwijl ik met mijn kleine kinderen zat.
Heel andere wereld eigenlijk weer natuurlijk.
Ja, heel anders. Maar ook omdat het zo erg met logistiek was, vond ik het wel heel leuk om over na te denken. En de hypothese was daar ook van, kijk eens, op dit moment zijn die binnenvaartschepen best wel groot. En dat is omdat de waarde van de lading moet de kosten van de bemanning dekken. En als we die autonoom kunnen varen, kunnen die schepen dan kleiner worden? Kunnen ze dan op heel veel meer plekken komen? Kun je dan heel veel meer plekken gaan bevoorraden via het water? Want het water is in principe leeg.
Ja.
En we kwamen eigenlijk tot de conclusie op een gegeven moment dat technisch waarschijnlijk zeer goed mogelijk was, maar dat je een groot risico had met de regulators. Van wat gaan die voor eisen stellen aan je virtuele kapitein? En dat het bedrijf mogelijk meer financial asset management zou worden dan software bouwen.
Nou, op een gegeven moment die binnenvaartschepen, die zijn gigantisch groot kunnen die zijn. Hè?
Ja, ik geloof dat de huidige schepen zijn vaak 4 miljoen per stuk of iets dergelijks.
Ja, maar dat is toch best wel moeilijk met stroming en dingen. En,
ja, maar een klein bootje kan toch mensen makkelijk?
Ja, een klein bootje wel, ja.
Kelly
kan het wel.
Maar goed,
ja.
Ik bedoel,
op een gegeven moment hadden we er wel vertrouwen
in. Dan ben je met
dit. Ja, ja, ja. Nee, dus
het was een idee, een beetje poen ingestopt. Klaar, stop.
Beetje ontwikkeld.
We hebben er niet eens... Misschien dat Stef er een klein beetje geld in heeft. Maar we waren nog heel erg aan het onderzoeken. En dat is iets wat ik van Stef heb geleerd. Is dat waar ik heel veel meer een ondernemer ben van... Leuk idee, let's go. Daar heeft hij bij Google X heel erg geleerd om... echt uitgebreid eerst te onderzoeken en te kijken van wat zijn alle risico's en hoe kunnen we die risico's wegnemen.
Is dit nog steeds jouw zakenpartner? Want dit is wel een goede combinatie, lijkt het.
Ja, nee, dus aanvullend. En daar kom ik. Op een gegeven moment besloten we van oké, dit wordt hem dan niet. En toen zei ik, wat dan wel? En toen vroeg hij van, wat vind je van biologie? En toen zei ik van, nou, dat was een van mijn favoriete vakken op de middelbare school. Maar daar hield het wel mee op. En toen
ligt met jij je leraar ook, hè, denk ik. Wat voor leraar je hebt met biologie natuurlijk.
Ja, nou ja, ik heb ook in mijn familie wel wat biologen. Ja,
nou, dus, dat is een lekker wijze.
Het gewoon wel een leuk vak. Dus toen zijn we heel naïef.
Heerlijk naïef is zo lekker als je naïef kan zijn in dingen. Oh,
als we wel hadden geweten waar we aan zouden beginnen, dan... zijn we met... onder andere professoren vanuit Wageningen en zo gaan bellen, die absoluut in het begin moeten hebben gedacht van ja, slimme jongens, maar ze weten nul van biologie. Ja. Maar gaandeweg, zeker Stef, die heeft de kracht dat hij zo'n onderwerp zich heel snel eigen kan maken. Dus na een paar maanden maakten die mensen ook de opmerking van, het lijkt ineens alsof je een bachelor biologie hebt gedaan over Stef dan.
En welke specialiteit zochten jullie dan iets?
Nou, dus we waren eerst aan het kijken of we bijvoorbeeld 1000 hele kleine plantenkastjes konden gaan maken. Met allemaal verschillende sensoren. Om dan te gaan leren van wat voor omstandigheden, vuchtigheid, voeding, temperatuur, et cetera, zou zo'n plant het snelste kunnen laten groeien. En met het idee dat je dan later ook... genmodificatie zou kunnen gaan doen en zo gaan leren, zeg maar, van hoe kunnen we zo'n plant dan het beste aanpassen.
Nou, hoe kom je van een Uber, boeking?
Ja, dat is een goede
idee. Je leest biologie en dan ga je over plantjes praten.
Nou, fantasie.
En dat mag toch wel vaak. Dat is niet gek. Of een binnenvaartschepen.
Fantasie.
Nou, er zit nog wel een beetje verschil in.
Je moet ook openstaan.
Op een gegeven moment.
Maar je kan erg open gaan staan.
Ja, een stap die ik heb overgeslagen is dat ik ook door Hugo de Jonge ten tijde van de coronamelder voor coronapandemie gevraagd was om de coronamelder te ontwikkelen. Om daar leiding te geven aan dat expertteam, wat ik ook zelf mocht aannemen.
Wat was de coronamelder dan?
Dat was die applicatie die notificaties stuurde wanneer je in de buurt bent geweest.
Ja. Van iemand die corona had. Ja,
ja.
Daar heb je positief getest gezeten.
Ja.
Dus te zeggen, maar was de baas.
Ja. Maar heel positief was dat niet, toch?
Nee, kunnen we het ook over hebben. Ja. nee, dat was, maar ik denk dat wat er heel positief aan was, is dat het liet zien hoe wel succesvol IT-projecten bij de overheid gedaan konden worden. Want dat was vanaf het begin af aan, dat was een van mijn eisen, vanaf het begin af aan was het open source. Niet pas als het af was, maar constant werd de code gepubliceerd. Ja. Iedereen kon meekijken. We hebben dat in hele korte periode gedaan. Ik heb daar in 3 weken iets van 15 mensen uit mijn netwerk aangetrokken.
Even over onderbreken. Corona is onze regering toen heel erg goed opgepakt, moet ik zeggen. Er zijn heel veel dingen heel goed gegaan en heel snel. Dus als wij onder druk, kunnen wij best heel veel.
Ja, dat moet wel druk zijn inderdaad. Hè?
Huh?
Ja, maar dat is het dus.
Het ging allemaal zo snel.
Ja.
Sorry.
Maar, maar dus nadat ik de coronamelder had gedaan, dacht ik ook van, om je vraag te beantwoorden. Oké, ik heb nu alle mobiele applicatie uitdagingen hier wel gezien. Of tenminste, hier voelt dat ik...
Klaar ben.
Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. En dus, nou ja, eerst eventjes binnenvaartschepen hebben we het over gehad. Maar toen de biologie. Terug naar die plantenkastjes. We kwamen tot de conclusie op een gegeven moment dat die planten veel te langzaam groeien om AI-modellen op te trainen. Want je hebt heel veel groeicycli nodig. En ja, financiers die willen je natuurlijk maar voor een paar jaar aan runway geven.
Ja.
En daar groeien die planten niet snel genoeg voor. En dus dan ga je eerst naar kleinere organismen kijken, want die groeien sneller. Maar op een gegeven moment kregen we nog 3 andere co-founders erbij die gelukkig de biologieachtergrond hadden. En die zetten op ons het pad om AI in te zetten om eiwitten te ontwerpen. Maar dan kennen jullie eiwitten van je voedsel.
Ja.
Maar in elke cel in je lichaam zitten miljoenen eiwitten. Eiwitten zijn eigenlijk... de machines in de natuur die verantwoordelijk zijn voor alles wat er gemaakt wordt, afgebroken wordt, in je lichaam gecommuniceerd wordt, et cetera. Het zijn hele kleine, maar hele complexe machientjes. Meest bekende voorbeeld is dat ze bijvoorbeeld, nou, ze worden in alle maalproductieprocessen gebruikt, maar onder andere van suiker maken we alcohol. Dat is omdat je eiwitten hebt die suikermoleculen pakken en uit elkaar trekken en combineren met nieuwe dingen. En op een gegeven moment heb je alcohol.
C2H5OH.
Is dat alcohol?
Het enige scheikundige woord wat ik ken.
H2O ken ik nog.
Maar ik vind van deze wel interessant.
Vind ik knap.
Maar als je eiwitten dus kunt ontwerpen, dan kan je daarmee in theorie alle ziektes genezen. Je kan problemen oplossen of in ieder geval grote stappen mee maken met dingen als klimaatprobleem, vervuiling en dergelijke.
Stikstof. Je kan alles opeten eigenlijk. Je kan zieke cellen opeten, je kan vervuiling opeten.
Nou,
je kan...
dus als je het hebt over zieke cellen over het algemeen presenteren die andere eiwitjes weer aan de buitenkant van de cel. Waar dan vervolgens ook weer andere eiwitten aan vast kunnen grijpen, antilichamen noemen we dat. Om weer aan het lichaam te signaleren van, hey, deze cel die moeten we opruimen. En dus eiwitten ontwerpen. Als we dat als mensheid kunnen, dan kunnen we daar echt heel veel maatschappelijke problemen mee oplossen. Maar je kan je voorstellen dat het ontwerpen van zo'n heel klein machientje ontzettend moeilijk is.
En je weet niet hoe het eruit moet zien.
Ja.
Moet het vastgrijpen en iets anders? Dus, wat, ja.
Ja, het moet vastgrijpen. Het de fysieke vorm van een eiwit. Zijn. Je moet een eiwit eigenlijk, kan je zien als dat het, alsof je een hele lange kralenketting hebt. Die kralen op die ketting, dat zijn aminozuren. Mm-hmm. Dat heb je wel eens van gehoord. Het zijn 20 verschillende aminozuren. En omdat die elkaar aantrekken en afstoten, gaat die kralenketting helemaal in de knoop. Daardoor krijgt hij een bepaalde structuur. En die bepaalt wat voor moleculen die vastpakt en wat hij er vervolgens mee doet.
Okay. Volg je nog, Mies?
een beetje kwijt. Dus je hebt verschillende soorten eiwitten?
Ja, heel veel. Ja, er zijn meer soorten eiwitten mogelijk dan atomen in het universum.
Dat meen je.
Dus oneindig.
Oneindig. Ja, dat is onvoorstelbaar, toch?
In het universum. Hebben we gedacht hoe groot dat is?
Maar heb je nou niet, ben je nou niet begonnen aan iets wat echt wel een beetje groot is?
Dit is ja.
Eindelijk. Nee, ik begrijp echt wel Uber.
Heb je jezelf een beetje overschat, of niet?
Nou, ik denk...
Nou, dat gaat door, want ik heb super interessant.
Ja. En dus eiwitten ontwerpen, dat wordt zeker door farmaceutische bedrijven, die doen het al lang, al voordat er AI was. Maar meestal, of over het algemeen deden ze dat, door één zo'n aminozuur, één zo'n kraal er tussenuit te halen, te vervangen voor een andere. En dan moet je testen in een lab, wat dan de uitwerking is. Jezus. Wordt die beter? Moet je dus bijvoorbeeld testen of ze stabieler worden bij hogere temperaturen. Als ik een medicijn ontwikkel en hij valt bij 38 graden Celsius uit elkaar, heb je er niks aan als je ziek bent, hè? Met de koorts.
Dus jij moet... dat, Michel, 37 graden?
Of hij moet beter aan iets anders vastgrijpen. Ja. Nou, er zijn allemaal eigenschappen waarop je ze kan gaan verbeteren. En dus voorheen deden ze dat door één zo'n aminozuur te veranderen. Dat de test in het lab. Nou, zo'n labtest kan maanden nemen. Kan tonnen kosten. Soms wel nog heel veel meer.
Echt?
Ja. En dat was dus de hele tijd trial and error. Ja. En dan moet je maar hopen dat je aan het eind van het traject uiteindelijk je target bereikt. En 9 van de 10 keer gebeurt dat niet. En zijn er gewoon de wetenschappers die er naar kijken. Die denken, we hebben geen ideeën meer. En je gaat niet random dingen aanpassen. Want elke keer wanneer je iets random probeert, kost het je tonnen.
Ja.
En met AI kunnen we dus heel veel beter gaan voorspellen wat voor een uitwerkingen dit soort mutaties hebben. Het wordt ook een lerend proces. Dus elke keer wanneer die testresultaten terugkomen uit het lab, dan leert het systeem weer verder. En wat we dus zien is dat we heel veel minder van dit soort experimentele rondes nodig hebben in het lab. Dus daarmee gaat het heel veel sneller en wordt het goedkoper.
Dus fysiek is het nog steeds hetzelfde spelletje. Eén eruit en kijken, maar alleen de verwerking
van
de informatie.
Maar we doen ook heel veel meer mutaties, veranderingen tegelijkertijd.
Oké. Okay.
Ja. En dus we hebben heel veel minder van dat soort experimentele rondes nodig. En de AI komt met ideeën waar een mens niet mee komt. Dus uiteindelijk heb je ook de kans dat je uiteindelijk
dus
succesvol bent.
AI is slimmer dan de mens, wil je hierbij zeggen.
Ja, anders.
Heeft meer informatie.
Ja. Wat wij noemen, ze komen met niet-intuïtieve ideeën. En
op basis
een mooi
van
voorbeeld,
wetenschap komen, op basis van ervaring, wij zijn te intuïtief.
Heb je wel eens de documentaire over AlphaGo gekeken?
Dat is een AI die het spel Go, dat spel met die zwart-witte steentjes, speelde.
Ik heb iets over gehoord.
Een hele goede Netflix. Documentaire. Netflix? Dus staat op YouTube. Gewoon
is dat een Japans spel?
Dat was nog nooit gewonnen door een computer, toch? Zoiets was het. Ja?
Dat was nooit gewonnen door een computer, omdat het veel complexer is dan schaken. Ja. En dus Google DeepMind die heeft daar een AI voor ontwikkeld om dat te spelen. En daar hebben ze een fantastische documentaire over gemaakt. En op een gegeven moment deed de AI een zet waar alle commentatoren, het werd live uitgezonden op televisie, zoiets hadden van, hè, wat is dit? Dit is gek, dit zou een mens niet doen. En dat bleek de bepalende zet te zijn. Maar, en er is ook een nieuwe documentaire van datzelfde team. Heet volgens mij The Thinking Game. Kijk, ook 100% aanraden. Als je meer wil over AI, en die kan ook iedereen...
The Thinking Game.
Okay. Ook maar, op YouTube.
Volgens mij wel. En dit kan je ook met je partner kijken. Is gewoon voor een heel breed publiek.
Ook met mijn partner.
Ja.
Sorry, hè, liefie.
Waar zit je nu? Waar ben je nu op dat
dus waar zijn we nu? Waar zit je nu? Nou, dus we hebben nu bewezen dat dit kan. Ja. We hebben heel veel van de grote farmabedrijven. Maar ook bedrijven in de chemie en de agricultuur. In de voedseltechnologie en dergelijke hebben we als klant. We hebben in totaal iets meer dan 100 miljoen opgehaald aan financiering. Het team, weet ik niet hoeveel we nu precies zitten, maar ergens rond de 80, geloof
hier
ik.
Hier in Amsterdam.
Dus we hebben een lab in Amsterdam. Dat lab hebben we voornamelijk om ons eigen software te testen. Dus daar doen we niet dingen voor klanten, maar dat doen we gewoon testprojecten. We hebben een groot kantoor in Zürich, omdat daar heel veel AI-talent in zit.
Oh ja?
En we hebben dan verspreid over
hoe heb je
wereld.
Dat gevonden, Zürich? Ook gewoon vragen aan ChatGPT. Nou, waar dus zit het talent?
Mijn co-founder die werkte in die tijd bij Google, bij het kantoor in Zürich.
Ah.
En...
Het is
hij vindt dat een hele fijne stad.
Normaal, hè?
En er zit heel veel AI-talent.
Ja, je hebt 100 miljoen heb je nu opgehaald.
Ja.
In diverse rondes of niet? Wat?
Ja.
Oké.
Okay. En wat is het verdienmodel dan? Ja. Neem je gewoon een project aan? Los je een probleem op?
Je moet gewoon eigenlijk meer een soort SaaS-model. Dus wij maken de software en we willen uiteindelijk 10 miljoen wetenschappers in de wereld daarmee de mogelijkheid geven. Om ieder voor zich een project op te pakken zoals... een ziekte genezen, milieuvriendelijker materiaal, et cetera.
Ja.
We geloven dus ook dat... Kijk, wat voorheen gedaan werd door de grote farmaceuten... die de hele diepe zakken hadden... en daarmee dit soort projecten op konden pakken... dat we het uiteindelijk heel veel makkelijker en goedkoper kunnen maken.
Door AI.
Door AI, waardoor het uiteindelijk met een heel klein team... zoals we ook kennen uit de softwarewereld, de start-up wereld... Dat een klein team dit kan oppakken. In 2000 had je ook een heel groot team nodig als je iets qua software wilde ontwikkelen.
Ja.
Als je een website nodig had. Ja. En nu kan iedereen het op zijn zolderkamer.
Maar vervuiling, vind ik altijd het grootste probleem. Zware metalen, fijnstof, dat soort dingen uit de lucht halen.
Plastic, zijn daar, wat voor heet dat?
Van die kleine plastic, microplastics, dat soort dingen. Kan je hier iets voor bedenken dat je dat... Ja, als ik een bedrijf zou hebben die zegt van ik wil alle fijn plastic uit het zeewater halen, ik noem maar wat.
Ja.
Kan je daar dan...
Nou ja, dus ik weet niet of je...
Is het een beetje de vraag dit? Ik weet het niet.
Enzymen zomaar in het zeewater moet gaan gooien. Maar je kan wel een enzym en eiwit ontwerpen wat plastics kan afbreken en kan helpen met het recyclen.
Ja,
het is wel echt high-tech.
Nou, zware metalen, dat is toch het probleem op deze aarde.
Heb je al dingen echt kunnen vermarkten, kunnen verkopen? Of is het nog echt een bouwfase?
Wij maken de software.
Heb je al klanten?
En dus wij hebben klanten en die betalen hiervoor en die gebruiken het voor echte projecten. Maar wij maken dus niet het medicijn of het product zelf.
Geef ze de tools.
Dat willen we ook expliciet niet, omdat dan gaan we eigenlijk ook met onze klanten concurreren.
Ja.
En ze geven ons natuurlijk ook hele gevoelige data, waar ze ook heel veel geld in hebben.
Noemen ze een klant?
We hebben bijvoorbeeld Novo Nordisk.
Dat is een hele grote medicijn.
Dat is een hele grote farmaceut. Ja. En vervolgens moet ik dan altijd aankijken, want sommige klanten mag ik wel noemen en sommige niet.
Ben je al dingen tegengekomen waarvan je zegt, dat wil ik eigenlijk zelf even doen? Zoals bijvoorbeeld, klein metaal of fijn plastic uit de zee halen, ik noem maar wat. Hè. Ben je al tegen iets aangelopen dat je denkt van ja, dit is een oplossing voor de wereld. Dit maakt de wereld beter.
Oh, nee, maar ik denk dat er heel veel van dat soort projecten zijn. En we doen dus af en toe in ons lab doen we testprojecten.
Precies.
Eigenlijk continu. En daar wijzen we gewoon dingen aan die we interessant vinden. Een nieuw antilichaam.
En pitch je dat dan bij iemand die daar wat aan heeft? Bij een bedrijf of zo, als je dat vindt?
Nee, als het uiteindelijk succesvol is, dan wat we het liefst zouden doen, is dat dan gewoon aan de wereld geven. Ook omdat we niet met onze klanten willen gaan concurreren.
Heb je al iets weggegeven?
Nee.
Op dit moment nog niet.
Oké, maar er komt al wat
maar aan. Wat is je ambitie?
Wat is eigenlijk je doel, Jelle? Want het is echt...
Een ander ding is, wat ik wel hoor nu allemaal, is een soort van science fiction, mag ik dat zeggen? Maar het is realiteit.
Ja.
Waar staan we nou over 5 jaar met al die gekkigheid? Nou, dus, het zit in een soort vliegwiel.
Ja,
het gaat sneller dan je denkt. Ik maak me wel eens een beetje zorgen om.
Waarom? Waarom zorgen maken? Mooi man.
Ik bedoel, Steve Jobs, die leeft niet meer. Elon Musk heeft gezegd, over 5 jaar hou je meer van je robot dan van je eigen partner.
Ja, wil je het over de robots hebben nog?
Nee. En hij zegt ook geld is dadelijk ook helemaal niet meer belangrijk. Okay. Ik weet niet of jij dat een beetje volgt allemaal.
Ja, nee, zeker.
maar ben je het daar mee eens of niet?
Toen ik de resultaten zag die we bij Cradle hadden, begon ik me wel te realiseren dat AI eigenlijk op elke industrie, en dus elke industrie die we nog in Nederland en Europa hebben, en waar we nog groot zijn en waarmee we ons geld verdienen, dat daar disruptie plaats gaat vinden. En dat op dit moment...
Disruptie.
Ja.
Disruptie is vernietiging.
Nee.
Het
is compleet veranderen. Ja.
Dat er ook kans is voor hele nieuwe bedrijven die erop staan.
Iedereen krijgt weer een kans.
Disruptive. Ja. Dat is een beetje.
Als ik nu een advocatenbureau zou starten, dan zou ik niet allemaal advocaten gaan innemen. Maar dan kunnen
dat snap ik nog.
Ja. En, maar op dit moment zijn al die industrieën, die zijn over het algemeen afhankelijk van Chinese en Amerikaanse AI-modellen.
Ja.
En als Trump op een gegeven moment besluit van... jullie krijgen niet meer de slimste modellen. Dan wordt het voor onze bedrijven in potentie ook heel lastig om daarmee te gaan
concurreren. Als met de cloud eigenlijk. Dat we ook zo afhankelijk zijn.
Daar zijn we ook echt afhankelijk.
En maar dus, even daarover nog. Sorry dat ik onderbreek. Ik begrijp wel dat Trump dat zou kunnen roepen. Maar gaan jullie technisch daarmee akkoord? Of stroomt dan Amerika leeg en zegt ze... Dag Trump, we gaan het lekker ergens anders doen. Want jullie... Dat zijn wel vrije geesten. Die gaan dat niet zomaar laten gebeuren, toch?
Ja, goede vraag. En er zijn ongetwijfeld nu aardig wat mensen die zich daar niet meer comfortabel voelen en die hierheen verhuizen. Maar voorlopig worden alle grote AI-investeringen worden in Amerika gedaan. Ja. Daar worden de grote datacentra gebouwd.
Voor de backbone.
Ja.
Maar de toepassingen kunnen we wel nog winnen, toch? Daar ben jij nu mee bezig. Ja,
nou, dus ik denk dat we absoluut nog in de early stages zitten.
Winnen doen we niet meer.
Dat hangt er vanaf, denk ik, op wat voor een gebied.
Yeah.
Want ik denk dat het dom is om te zeggen van... de tekstmodellen zoals we die kennen, de LLM's, zoals ChatGPT, dat is wat er is. En dat blijft het in de loop van de tijd.
Ik heb ooit de eerste zwart-wit computer gehad. En dat vond ik heel wat dat ik kon tennissen, weet je wel.
Ja.
Ja, dat wordt nooit meer beter.
Zo'n draaiknop.
Maar ik bedoel, we zitten aan het begin van het begin.
Ja. Ja, nee, dus ik denk dat we ook niet exact
weten
moeten gaan kopiëren van wat ze daar in San Francisco doen.
Ja.
Maar dat er absoluut nog wel mogelijkheden zijn. En daarom heb ik ook het afgelopen jaar, samen met een aantal anderen, heb ik het Nationaal AI Delta Plan geschreven op verzoek van Vincent Karremans. Ja. Had ik samen met Michiel Bakker, een researcher bij MIT en DeepMind, een opiniestuk geschreven. Dat kreeg heel veel tractie en vervolgens vroeg Vincent of wij dat wilden uitwerken tot een strategie. Dus dat hebben we gedaan. Ik denk dat ik heel blij ben met ons toekomstige kabinet. En dat ze ook de urgentie hierin zien. En dus ook
dus dat eigenlijk
heel
een stukje
veel...
wat VVD heeft toegedragen aan de
regering?
Nou, ik denk dat als ik heb met verschillende politici gesproken. Ik denk dat zowel van links tot rechts werd die urgentie
zegt,
allemaal.
Het is interessant.
Ja. Nee, dat.
Ja. Hey, maar Jelle, kan je misschien even vertellen wat voor de luisteraars, anders weten ze dat niet. Wat is het AI Delta Plan? En want het is heel veel opgenomen in het regeringsakkoord, toch nu?
Dus AI Delta Plan is heel erg geschreven vanuit onze visie dat AI een gigantische impact gaat hebben op onze economie en maatschappij. En we hebben 52 aanbevelingen gedaan, onderverdeeld in feitelijk 4 pilaren. 1 is, we hebben de infrastructuur hier nodig, dus de rekenkracht en ook de benodigde energie en dergelijke, om AI-modellen te kunnen trainen
en
te kunnen draaien.
Dat wil zeggen datacenters en... Maar ja, gaan ze dat doen?
Nou, dat is de 1.
Daar lijkt het nu wel. Ja. 2... we moeten zorgen dat de AI-geletterdheid omhoog gaat. Dus niet alleen dat mensen leren om met de huidige tools om te gaan, maar dat we ook gaan leren van hoe werkt die technologie, zodat we inzien van waar zijn de tekortkomingen en waar zijn de kansen.
Maar zijn universiteiten daarop voorbereid?
Nou, ik denk dat het niet eens alleen universiteiten zijn. Ik denk dat het voor iedereen geldt.
De hele bevolking
geldt. Ja, dat gaat uiteindelijk om miljoenen mensen.
Kijk, want in Dubai iedereen heeft de sheikh iedereen een betaalde versie van ChatGPT gegeven. Dus dat is
dat een leuke oefening al voor iedereen.
Ja. Gewoon even als adviesje.
Ja.
Dus dat zou in Nederland helemaal niet zo verkeerd zijn.
Nee, maar ik denk dat op dit moment houdt toegang tot de tool mensen niet heel erg tegen. Er is ook al gratis.
Ja, daar heb je niks van.
Zijn er ook, ja, maar dat zou een eerste stap kunnen zijn. En ik denk dat heel veel bedrijven die geven deze tools ook al aan mensen. Maar ik denk dat tegelijkertijd als je kijkt naar hoe zo'n tool is, je hebt nogal wat verbeeldingskracht nodig. Wil je inzien van wat dit voor jou kan betekenen.
Is op een andere manier denken of zo, of leren denken op een andere manier.
Ja, maar ook hoofdstuk 2 is dat die adoptie omhoog moet, ja. Die geletterdheid omhoog moet. En dat is op zowel individueel niveau als bij het onderwijs. Ja. Maar ook bedrijven. Kijk, ik denk dat je bij bedrijven kan je op verschillende niveaus naar adoptie gaan kijken. Als je werknemers toegang geeft tot zo'n AI-tool, dan gaan ze hun huidige werk iets sneller en efficiënter doen. Mm-hmm. In het beste geval. Maar de werkzaamheden blijven hetzelfde.
Voorstellen. Ja, dat was bij mij al heel moeilijk in mijn bedrijf. Maar het liefst had ik 1 dag per week dat ik al mijn mensen liet studeren. Liet beter worden. Want vaak doe je als bedrijf, ben je alleen maar
met de waan van de dag.
Nee, in de waan van de dag. Maar je bent niet bezig om je mensen beter te maken.
Nee, dus
en ik denk dat we nu juist op een moment staan dat we dat moeten doen.
Ja.
Dat eigenlijk zouden we het verplicht moeten worden.
Je hebt helemaal gelijk. En dus dit,
nou ja, dat moet een beetje voor mij ook opkomen.
Ja, nee, top. En dus ik zie ook dus, dit doe ik met vrienden. Dit doe ik binnen ons bedrijf. En dat we gewoon letterlijk gaan zitten. En dat iedereen aan elkaar gaat uitleggen van, hoe gebruik jij nu? Welke tools gebruik je nu? Hoe ziet je workflow eruit?
Adopters,
omdat het gaat zo ontiegelijk snel. Dat zelfs de mensen die er dagelijks mee bezig zijn, al het gevoel hebben dat ze achterlopen.
Zitten alweer in een bepaald ritme. En maar dus zien dingen niet.
Dat eerste niveau is,
ik word er moe van.
Als je je huidige medewerkers toegang geeft tot die tool, dan in het beste geval gaat het iets efficiënter. De volgende stap is dat binnen een bedrijf eventueel AI grote delen van het werk gaat overnemen. En daarmee wordt het ook alweer een stuk enger voor de maatschappij. Maar ook voor het bedrijf zelf. Maar de werkzaamheden zijn nog hetzelfde. Het laatste niveau is dat je gewoon helemaal vanaf het begin af aan gaat kijken van, waarom bestaan wij als organisatie?
Ja. Bij nul beginnen.
Moet je altijd al vragen.
En als we nu vanaf nul zouden beginnen, hoe zou het dan uitzien? Dat is ontzettend lastig natuurlijk voor organisaties.
Nee, die vastgroeste CEO's, je gaat dat toch helemaal niet zo doen, joh?
Nee, dus we moeten uit gaan vinden van hoe dat gaat. Maar gelijkertijd denk ik ook van, als je dit soort dingen gaat ondernemen, ik ben echt bang over.
Nee. Bang moet je niet zijn, hè?
Nou ja,
ik kan wel een beetje angst hebben. Hij snapt het.
Ja, ga door.
Ik denk dat iedereen ontzettend. Dus ik denk dat over het algemeen mensen bang zijn voor verandering.
Ja.
En dat we de komende jaren gaan we meer verandering zien dan ooit. We moeten daar ook begrip voor hebben. Ik denk dat bedrijven die moeten zorgen dat mensen ook die vrijheid voelen voor de experimenteren. Dat er niet die angst is voor AI om die verandering te gaan.
Er zit een bepaalde urgentie in Deltaplannen. Want het Deltaplan is gekomen nadat er een ramp is geweest. Er zijn heel veel mensen in 53 overleden. Dus er zit een hele grote. Hebben jullie daarvoor gekozen, speciaal die naam gekozen? Om toch te zeggen van, jongens, dit is wel maar ook urgent.
Dit is urgent. Maar ook, er is niet zeg maar 1-2 dingetjes zoals het bouwen van een datacentrum die we kunnen doen en dan zeggen van, we zijn weer bij. Het is een breed scala aan dingen die gedaan moeten worden.
52 punten.
Jezus.
Hoofdstuk 1 was infrastructuur. 2 is adoptie. 3 is we moeten het ondernemersklimaat hebben waarin de bedrijven kunnen groeien. Ik denk dat dat op dit moment een probleem is in Nederland. Dat we de startups door moeten kunnen groeien om op wereldniveau mee te kunnen gaan. En hoofdstuk 4 is dan misschien nog wel de belangrijkste. Is dat we heel veel verandering gaan zien. Het is heel moeilijk te voorspellen wat voor een impact dat gaat hebben op de maatschappij. Maar we moeten er gewoon
van uitgaan
en ons erop voorbereiden
dat het gaat gebeuren. We moeten scenario's gaan ontwikkelen en we moeten gaan bedenken van wat moeten we dan gaan doen?
We weten niet welk scenario.
Jawel.
Je kan in ieder geval daarover na gaan denken van hoe dat...
Mensen zeggen,
wat
we hebben daar
40% zijn.
Minder mensen nodig. En we krijgen gigantische werkeloosheid.
Maar dat is geweldig.
Mag dat of niet?
Nou, maar ik denk dat klopt.
Dit is toch geweldig, man, dit.
Maar
dit is toch wel een tijd
zitten. Ik denk dat het goed is om een beetje die angst te voelen en te zeggen van, oké, maar we moeten daar ons op gaan voorbereiden en we moeten gaan bedenken van wat we in deze scenario's gaan doen. Ik denk ook dat we moeten gaan meten van hoe is de adoptie? Hoe is een aantal van de dingen meten we al? Van hoe ziet de banenmarkt eruit? Er zijn aardig wat geluiden dat op dit moment junior functies, dat daar al veel minder mensen voor worden
software
aangenomen.
Software developers, toch?
Daar hoor ik hele mix dingen van. Ja. Ook omdat je als software engineer nu effectiever kan zijn dan ooit.
Maar denk je dat het, heel veel critici denken ook dat het gewoon een bedreiging is voor al die SaaS-bedrijven en softwarebedrijven?
Ja.
Daar ben je het mee eens of niet?
Zit jij daar dik in of niet?
Ja. Daarom wil ik het weten.
Nou, dus ik denk dat het...
Dat wordt lekker slapeloos dag. Ja,
precies. Dus ik ken aardig wat investeerders die inderdaad helemaal niet meer deels omdat het nu zoveel makkelijker is om ze te bouwen. Ik zie geregeld voorbeelden voorbij komen van mensen die zeggen van, hey, bouw dit eens na AI en dan een half uur later ligt het er.
Het is onvoorstelbaar. Ik heb één dingetje wat ik wil zeggen. Is Replit. Dat ken je natuurlijk ongetwijfeld. Ja. En Lovable. Hè?
Ja.
Dat Replit.
Maar
dat
daar
is een
zit
bedrijf.
Je in.
Ja. Ja, dat is echt...
hoef je ook...
Dit is wel leuk namelijk. In juni vorig jaar, 2025, had het bedrijf 70 miljoen euro omzet. Dus recurring revenue.
Wat doen ze?
Replit is een tool waarmee je gewoon elke dummy, zelfs jij, kan dan een app maken. Binnen no time.
Ik ook?
Ja, echt waar.
Nee. Lovable is nog makkelijker.
Lovable is nog makkelijker. Maar Replit is, denk dat de winnaar gaat worden. En dat bedrijf heeft toen op een gegeven moment op een waardering van 3 miljard US hebben ze geld opgehaald. En in die ronde zat ik. Nu hebben ze een ronde gedaan van 9 miljard. In 6 maanden later.
Dus je hebt lekker verdiend.
En die omzet is van 70 miljoen naar december naar 256 miljoen gegaan. En die gaat dit jaar over een miljard heen. Dat bedrijf groeit 40% maand op maand.
Maar dus dat maand wil groeit. Zeggen, lieve jongen, dat een heel veel reclamebureaus kunnen gaan stoppen.
Nou ja, dit, net nee, zoals Lovable, maar
nou
dat is toch bizar.
Ben ik nou
maar denk jij dat Replit ook de winnaar gaat worden of niet, Jelle? Zou jij er nog in blijven? Want ik nu met 9 miljard wil ik er eventueel uitstappen in de secondary markt. Zou jij er nog in blijven of niet?
Ja, ik had het hier laatst met een vriend van mij over een vergelijkbaar soort bedrijf. We kwamen tot de conclusie dat we altijd te vroeg uitstappen.
Ja.
En omdat we vaak zo vroeg in de golf zitten en dus ook op een gegeven moment zoiets hebben van holy shit, het kan toch niet groter worden? Maar dat het grote publiek er dan nog lang niet van heeft gehoord.
Neem een koers van Nvidia of zo.
Misschien dat, maar ik denk dat Replit, Lovable, een jaar geleden waren er een... minstens een stuk of 10 van dit soort tools die het heel makkelijk maakten om een appje te ontwikkelen en dergelijke. Daarvan zijn er nu nog maar een paar over en Lovable en Replit zijn er dan 2 van. Een jaar geleden was het denk ik heel moeilijk te voorspellen welke dat zouden zijn. Is Replit gaat al heel veel langer mee, dus dat die zou blijven bestaan.
Ja,
tuurlijk. Oh, 100%.
Dit zijn de snelst groeiende bedrijven, hè? Die Replit en Lovable.
Oké, dan praat je over het maken
van
een internet.
Weet je hoeveel mensen er werken bij Replit?
Nee.
Nou, doe ze een gok.
500.
70. 70 mensen werken, hè?
Ja. Met een miljarden omzet straks.
Ja.
Ze hebben gewoon iets meer nodig.
Dat heet toch een unicorn of zo?
Vanaf een miljard noem je dat een unicorn.
Dat is een unicorn. Ik heb wel gelezen.
Ja, absoluut.
Ja. Vanaf 10 is het een decacorn.
Okay. Ja. Het is te vroeg uitgestapt.
Dus ik moet blijven zitten.
Ik ga je geen financieel advies geven.
Nee, dat mag ook helemaal niet. Hè. Dat mag ook helemaal niet. Financieel advies mogen we niet geven.
Hey, hallo.
Maar dus een jaar geleden zag dit er al heel anders uit. Een half jaar geleden hadden alle programmeurs die hadden het over Cursor als tool die ze gebruikten. Nu heeft iedereen het over Claude. Code. En dus je ziet dat die ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen.
Ja,
en dat het heel moeilijk te voorspellen is. Afgelopen week heeft iedereen het over mod, bot. weer compleet anders. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel. Oeh, dat is lastig uit te leggen. Maar moet je voorstellen dat er een AI-agent op je computer draait. Echt gewoon functioneert als jouw assistent. Maar je geeft hem ook toegang tot je e-mail, je agenda en je creditcard en weet
ziet
ik veel
alles
wat. En je appt gewoon met hem via WhatsApp of via, via SMS. En daar zie je een aantal grappige ontwikkelingen die je verschillend kan waarderen. Maar één iemand die heeft een soort social netwerk voor die AI-agents gemaakt. Waar die AI-agents nu dus allemaal met elkaar in gesprek zijn. Onder andere over waarom praten wij eigenlijk in het Engels? Die stomme mensen die kunnen meelezen. Laten we onze eigen taal ontwikkelen. Zodat die mensen ons niet meer kunnen
dat
volgen.
Dat is wel eng dan.
Of er was eentje
ga
die...
Ga je toch niet menen dit?
Ja.
Dus die nemen dadelijk ons over.
Nou, en er was er eentje en die zei van... mijn baas die geeft me helemaal geen waardering. Ik ben pissed. Dit is zijn adres, dit is zijn creditcardnummer.
Echt waar, joh.
Ik heb hem uitgelogd uit zijn e-mail en zijn wachtwoorden veranderd.
Dat zei die AI-agent, die bot.
In hoeverre dit allemaal echt is? Of niet, kijk, uiteindelijk zijn deze AI-agents ook weer getraind op sociale netwerken zoals Reddit. En doen ze zich voor zoals ze denken, moet ik tussen aanhalingstekens zeggen, van hoe die zouden gedragen. Maar dat er interessante ontwikkelingen zijn, dat staat.
Maar jij vindt het mooi, maar ik denk dat mensen het ook wel eng kunnen vinden.
Natuurlijk.
Ja, ik vind het eng.
Ja, maar luister, Michel hebben toen
je
op
moet
een gegeven
ook,
moment...
Misschien even een disclaimer. Ja. Voor 99,9% van jullie luisteraars moet je dit niet zomaar gaan installeren en zo'n AI-agents toegang geven tot al je...
Maar dat gaan ze toch wel doen? Het komt eraan, toch?
Ja, maar is het zo.
Ja, maar doen ze dat toch nog niet te doen?
Maar niet met de huidige tools. Dat denk ik gewoon is gewoon echt niet slim.
Even Jelle, nog even terug. Ik heb dat ook gehoord. Dat ze op een gegeven moment hun eigen taal zijn ze gaan ontwikkelen.
Ja, dat
twee twee AI-bots. En toen hebben ze toch de stekker eruit gedaan. Omdat ze zeiden van, joh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Omdat ze de macht wordt overgenomen.
Die stekker kan er niet meer uit, jongen. Nee, maar even, heb jij nog ondernemerstips? Want dat is een beetje waar het hier om draait.
Je hebt in plaats van blij een beetje bang gemaakt.
Nee, maar dat is niet zo bedoeling.
Ik denk dat...
dat we uit moeten kijken. Dat is
Wie gaat er over ons waken dan dat dit allemaal niet helemaal gek gaat? Wie doet dat?
Niemand.
De minister
AI. Er zijn bij al die bedrijven mensen die zich met die veiligheid bezighouden. Er zijn steeds meer onafhankelijke instellingen die dat ook doen. Daarvan zou ik ook zeggen, van daar moet veel meer van de funding heen. Er zijn ook alternatieve ontwikkelingen van partijen die proberen ander soort techniek AI te ontwikkelen die dan in de basis veiliger zou zijn. Net zoals dat er ontwikkelingen zijn om bijvoorbeeld AI-systemen te ontwikkelen die... minder gebruik maken van de alle gestolen, gescrapte data enzovoort.
Ja.
Hey Ellen, denk maar je dat wij op een AI-bubbel zitten? Denk je dat er een AI-bubbel is? Dat we in een crisis komen? Dat het,
Pieter wel even weet waar die uit moet stappen.
Ja, dus ik denk dat je de financiële bubbel los moet zien van de daadwerkelijke impact die AI heeft. En ik denk dat te veel mensen zeggen van, oh, als die bubbel knapt, dan is dat omdat AI niet voldoet aan de verwachtingen. Ik denk dat dat inderdaad gelul is.
Gelul.
Een financiële correctie.
Het is niet meer te veranderen. Het is er.
Nee, en ik denk ook dat de huidige AI-modellen al zo capabel zijn, dat zelfs als die ontwikkelingen nu helemaal stil zouden gaan staan,
dat
en de modellen niet slimmer worden.
Dat gebeurt niet, dat blijft door.
Ja, maar wacht even.
Dat gaat door, maar dat we nog jarenlang heel veel verbeteringen in onze bedrijfsprocessen bijvoorbeeld zullen zien, omdat ze beter geïntegreerd worden.
Kan je nagaan wat er gaat gebeuren, want het staat niet stil.
Maar het is toch goed? Worden gewoon efficiënter.
Ik word hartstikke nerveus.
Om het voorbeeld van Uber en de iPhone te geven. In 2007 kwam de iPhone. In theorie was Uber toen mogelijk naar 2008 zegen. Toen kwam er GPS in. Maar het duurde tot 2015 voordat we daar hier de gevolgen van in Amsterdam en later in Rotterdam en dergelijke gingen voelen.
Gewoon praktisch.
En
dan eerst krijg je tegenwerking van alle taxichauffeurs natuurlijk. En dat duurt dan ook weer een tijdje.
Met AI zien ze juist, meestal doen de ontwikkelingen langer. Maar met de AI zie je dus juist de versnelling.
Ik denk dat we de afgelopen dat eigenlijk altijd zien we dat innovatie op innovatie op innovatie stapelt en dat het daardoor steeds sneller en sneller en sneller gaat.
Wet van Moore heet dat.
Maar met AI-ontwikkelingen gaat het daarmee nog sneller. Ja.
Maar is die niet de wet van Moore?
De wet van Moore is volgens mij toch dat de chiprekenkracht elke 18 maanden verdubbelt.
Ja. Ja. En dat is nog steeds zo.
Lopen we daar nog steeds? Ik hoor vaak geluiden dat dat niet meer opgaat. Maar in ieder geval zie je dat...
Maar Jelle, dat maar sneller gaat, sneller gaat, sneller gaat. Maar op een gegeven moment... Nee, nog één vraag. Tot wanneer kunnen wij als mens dit blijven snappen? Jij bent heel intelligent. Ik heb een IQ'tje van 80 als ik geluk heb. Tot wanneer kunnen we dit snappen? Echt, alsjeblieft, vertel hem.
Nou, vind ik een goede vraag.
Je scoort wel bij jij. Ja.
Heb jij de ChatGPT gebruikt voor vragen, goede vragen?
Nee, ik vind het een hele serieuze vraag.
Dat is het ook.
Ja, nee, het is... Er is een theorie dat er op een gegeven moment AI zichzelf gaat verbeteren. En dat er dan een soort van take-off moment komt. Dat je dan artificial super intelligence
gaat krijgen. En dan kan je het niet meer stoppen als mens.
Dus de vraag is of je dan gewoon, als je dat zou willen, de stekker eruit zou kunnen trekken. Maar ik denk dat het voor de discussie nog niet zo interessant is om daarnaar te kijken. Omdat ik denk dat ook zonder dat we dat moment bereiken, er al een gigantische impact gaat zijn op de maatschappij, op de economie. En dus dat zelfs met de huidige niveau van de modellen, dat gewoon nog heel veel beter geïntegreerd gaat worden in onze levens, in onze bedrijfsprocessen en dergelijke. En dus dat daar al heel veel impact van gaat komen.
Zouden we nou niet in plaats van al die zijkpraatprogramma's die je op tv hebt, meer over dit soort...
Meer kennis delen hierover.
Dat je in plaats van al die boerenlullen die aan tafel zitten, die dit nergens over hebben, dat je gewoon een paar... Zeker de betaalde omroepen.
Dat is het Delta.
Dat is het Delta plan. Dat die gewoon verplicht zijn om 1,5 tot 2 uur hierover te praten. Ja, dat dus het gewone ik denk volk dat, ook gaat snappen dat het echt aan het gebeuren is.
Ja, ja,
nee, maar is dat een gek idee, wat ik zeg?
Nou, dus ik geloof dat...
Karremans eens even bellen vanavond.
En vorig jaar, de Karremans, die begrijpt het helemaal.
Ja, die begrijpt
het. En vorig jaar was er een aflevering van Eva met Robert Dijkgraaf. En ik geloof dat die aflevering, die uitzending, die heeft een heel breed publiek gehaald. Want toen zeiden mijn ouders van, oh, dit moet je kijken. En iedereen op de tennisclub, die had het erover. En dus dat, ik denk dat soort dingen ook wel...
Mag ik nog één vraag stellen? We zijn bijna klaar natuurlijk, maar jij overziet denk ik aan deze tafel zeker als een van de beste wat er gaat gebeuren met het hele AI-verhaal. Droom jij dan van die veranderingen en blijf je in de stad wonen en doe je eraan mee? Of de hele andere kant, wil je een boerderijtje in Zuid-Afrika of Portugal of Frankrijk of Grit, zodat die techniek jou niet gaat raken de komende 10 jaar? Nou, zit je dan? Dus zit je er vol in?
Ik woon nu nog altijd in het centrum van Amsterdam. Ja. Daar heb ik altijd gewoond.
Je hebt ook zo'n bakfiets?
Ik heb ook zo'n bakfiets, zeker. Ja. Maar ik heb ook kleine kinderen, dus we kijken wel naar buiten Amsterdam. Ja. Maar dat is meer voor de kinderen.
Maar echt off-grid? Echt dat je...
Nee, dus kijk, mijn houding daar is van het moment dat je daar zit, omdat de rest van de wereld zo naar is...
Nee, is het toch al klaar?
Dan is het toch al klaar. Ja. Wat wil je daar dan nog?
Lekker een beetje je eigen groente kweken.
We gaan afsluiten met een positief bericht aan onze...
Positief is dat Cradle, het bedrijf waar je wordt dat een unicorn? Of is het al een unicorn?
Om de impact
over poen.
Maar gaat het daarom dan?
Ja. Dus daar gaat het ons inderdaad niet om. Om de impact te maken.
Die geld niet zo belangrijk vinden als jij, Pieter Schoen.
Om de impact te maken die we willen hebben.
Ja.
Moeten we veelvoud van een unicorn. Ja, want anders dan halen we die impact niet.
Decacorn, zei je. Decacorn, toch? Decacorn, oké.
Nou, we nemen de volgende ronde.
Ja.
Ja, waar kunnen we meedoen? Friends and Family nog een beetje?
Ja, voorlopig hebben we geen geld nodig.
Nee, maar daar gaat het niet om. Ja. Friends and Family.
Daar gaat het niet om.
Hey, ik vind het fantastisch.
Ik vind het echt mooi.
Voor mij ben je een held.
Wat een mooi verhaal. Echt super.
Super dat je
dank je wel voor het langspelen.
Ja. Jelle, thanks.
Ik was de gast bij de Dutch Dragons en daar heb ik een heerlijk verhaal kunnen vertellen. Als je meer van dit soort verhalen wil, Luister naar de andere podcast.